Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van de Telegraaf. USA! 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 Met Paul Jansen en Thomas Blom.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Ha, Paul, goeiedag.
Hey Thomas, hoe is het?
Ja, goed, goed. Met jou?
Ja, wij vermaken... Of ik begin al in meervoud te spreken, alsof ik van koninklijke bloeden ben. Ik vermaak me prima, prima hier. Never a dull moment.
Nee,
in,
zeker niet.
In Amerika.
En vol verwachting klopt ons hart natuurlijk in afwachting van Super Tuesday volgende week.
Ja.
Maar voordat het zover is, even heel wat anders, Paul. Google's AI, ja, die sloeg een beetje op hol, had ik het idee af. Per week. Wat was daar nou aan de hand?
Ja, ik weet niet wat voor beelden jij hebt zitten genereren, zoals dat geloof ik heet.
Ja, absoluut.
Maar het gaat om het Google-programma Gemini. Gemini zouden wij in Nederland wellicht zeggen. En daarmee kan je foto's maken. Dat gebeurt via kunstmatige intelligentie. En ja, dat tegenwoordig heb je allemaal van dat soort programma's. Hè? Dan hoef je niet meer met een camera naar buiten, maar dan vul je een paar kernwoorden in.
En
dan
prompt, heette dat.
Ja, en dan wordt er een foto digitaal gemaakt via met behulp van kunstmatige intelligentie. AI, hier genoemd. En ja, dat ging even niet helemaal lekker. Want ja, zo'n programma is geprogrammeerd. En in deze gekke tijden moet dat allemaal natuurlijk heel inclusief zijn.
Mm-hmm.
En wat bleek dus als mensen als zoekfunctie opgaven van... joh, maak eens een beeld voor mij van een Duitse soldaat in 1943. Dan kregen zij een zwarte nazi te zien. Of als jij een op zoek was naar een foto, een digitaal gemaakte foto van de paus, dan kon dat zomaar een vrouwelijke paus zijn of een Indische paus. Nou, we hebben hier inmiddels in Amerika gehad dat de Founding Fathers, Founding Fathers, dat er dan foto's. Ik benadruk nog maar eens, het zijn dus digitaal gegenereerde foto's. En daar zit dan ineens een Native American aan tafel. Nou, die mochten in die tijd niet echt helemaal meepraten, om het maar zachtjes uit te drukken. Dus goed, geschiedsvervalsing, alle drive bij ook veel digitale bedrijven natuurlijk. En zeker hier in Amerika om... zo divers en inclusief te zijn, ja, die draaien door en slaan door. En dat heeft hier een enorme rel gegeven. Het is nieuwe zuurstof voor de discussie van, joh, dat hele woke gebeuren. En hier wordt de term DEI vooral gebruikt. Hè? Dus termen die staan voor diversiteit en inclusie.
Mm-hmm.
Moeten we daar geen afscheid van gaan nemen? En dat is, dat is hier nu nogal een grote zaak. En dan is natuurlijk zo'n ja, aanfluiting met de digitale foto's is natuurlijk een dankbaar onderwerp voor allerlei partijen om daar weer eens op te duiken.
Wat heeft Google eigenlijk nog een statement naar buiten gebracht over het fiasco?
Ja, die hebben deze functie maar even buiten gebruik gesteld.
Oh, ja.
Dat ze natuurlijk ook wel inzien dat dit toch wel even verder gaat dan wat wenselijk is. Maar het, weet je, het legt wel de vinger op de zere plek, wat mij betreft. Namelijk dat de progressieve elites die hier in Amerika... Je wil niet weten hier in Amerika. Het is bekend, het loopt hier altijd een paar jaar voor op de ontwikkeling in Europa. We weten ook al heel lang dat hier in Amerika op het gebied van woke en inclusiviteit... Het gaat echt heel ver... maar dit gaat zelfs mensen die uitrollen van die agenda zijn, gaat zelfs dit te ver. Dus er is hier wel een discussie gaande van, joh, waar zijn we nou met z'n allen mee bezig? En dat wordt al breder gevoed door een aantal zaken. We hebben natuurlijk vorig jaar die uitspraak gehad van het Hoge Rechtshof. Waar er een streep is gezet door affirmative action. Dus over wat wij in Nederland zo mooi eufemistisch positieve discriminatie noemen. En dat betekent dus dat je bij het toelaten van studenten tot universiteiten, dat je daar geen etnische groepen mag voortrekken. Rechters schreven het individu en niet de groep staat centraal. Mm-hmm. Nou ja, dat heeft wel flinke gevolgen gehad, omdat onder andere bedrijven sindsdien zich achter de oren krabben en ook wel bang zijn dat ze, hoewel deze uitspraak daar niet één op één op te vertalen is, maar experts zeggen toch dat ze zien dat bedrijven een stap terug hebben gedaan in die hele DEI-methodiek, omdat ze bang zijn dat het bijvoorbeeld het stellen van quota bij HR-beleid en het aannemen van mensen, dat het flinke juridische gevolgen en schadeclaims kan veroorzaken. Dus je ziet dat vonnis van dat Hoge Rechtshof, dat heeft nogal een impact. Er is hier ook gesignaleerd dat bij investor calls, en dan hebben we het dus over digitale bijeenkomsten met analisten en de grote jongens van banken, met de top van bedrijven, dat daar DEI veel minder ter sprake komt dan in de afgelopen jaren. Er is ook uit een hele andere hoek.
Maar Paul, in wat voor zin minder ter sprake komt dat daar behoefte aan is, bedoel je?
Het wordt minder genoemd. Het zijn allemaal. Kijk, het lastige aan deze discussie is, er lijkt hier in Amerika er een kentering gaande in de hele woke-discussie. Mm-hmm. En dat heeft onder andere dus te maken met dat vonnis van het Hoge Rechtshof, dat bedrijven daardoor pas op de plaats hebben gemaakt uit vrees voor rechtszaken. Het lijkt er ook op dat in het bedrijfsleven er minder aandacht voor dit thema is. Er zijn minder vacatures in de DEI-divisie, zoals dat dan heet. Dus dat zijn dus alle. Je moet je voorstellen dat na de dood van de zwarte arrestant George Floyd is hier een enorme drive geweest van bedrijven om allemaal, en ook universiteiten en allerlei instellingen, om allerlei diversiteits- en inclusiedivisies in te richten bij de personeelszakenafdelingen die zich volledig hiermee bezighouden. En dat is, ik zeg altijd maar, als jij iemand in je bedrijf verantwoordelijk maakt voor de kleur oranje, dan ga je dus vervolgens overal oranje zien. Nou, zo moet je dat, want dat is iemands baan. Dus als jij allerlei DEI-officers gaat aanstellen in je bedrijf, ja, dan gaan mensen er ook allerlei zaken voor verzinnen. Nou, daar is nu echt een stap terug gedaan. Het lastige is alleen, zo'n trend is zeker in het begin heel moeilijk te meten. En waar kijkt men daarna? Dan kijkt men naar van hoeveel vacatures zijn er eigenlijk nu nog in deze hoek. En dat zijn er echt tientallen procenten minder dan 1 à 2 jaar geleden. En kijken ze ook hoe vaak komt dit thema aan bod bij investor calls. Mm-hmm. En dan blijkt dat dit nog maar amper genoemd, laat staan gevraagd te worden in die investor calls met de CEO's van grote bedrijven. En dat zijn allemaal aanwijzingen dat er iets in het sentiment in Amerika, ik zeg het heel voorzichtig, zou kunnen veranderen. Een andere wel beter meetbare uitwerking hiervan is dat inmiddels in 21 staten zijn er voorstellen gedaan om al die diversiteits- en inclusiviteitsprogramma's te verbieden in het onderwijs. En in 8 staten is dat inmiddels ook beleid. Hè? Denk aan Florida, denk aan Texas. Dus ook daar wordt
Het zijn ook wel de bepaalde staten waar je het verwacht dan, denk ik. Hè?
Nou, ik weet niet of dat bepaalde staten zijn waar je het verwacht. Het is, ik denk dat het in ieder geval in bredere zin goed is dat daar ook vanuit de politiek heel sterk dit tegen het licht wordt gehouden van waar ze hier in Amerika nou mee bezig zijn. En waarom zeg ik dat? Omdat, dat is niet iets wat op mijn eigen mening is gebaseerd. Ik ben het er wel mee eens. Maar het is wat je hier namelijk hebt gezien is dat heel veel Amerikanen zijn zich het leplazers geschrokken van het antisemitisme wat zich hier op universiteiten, maar ook breder de kop op heeft gestoken na de Hamas-aanvallen tegen Israël, waar dat bloedbad is aangericht. En in plaats van dat hier een solidariteitsverklaring op die campussen in brede zin werd uitge, uitgebracht richting die Israëlische slachtoffers, werden deze mensen in de beklaagde bank gezet. Die moet je voorstellen. Er zijn hier avonden geweest waar familieleden van ontvoerde Israëli's hier in Amerika, waar natuurlijk de grootste Joodse gemeenschap buiten Israël woont, hier op avonden kwamen spreken, ook om te lobbyen richting de Amerikaanse politiek, om meer druk te zetten op de vrijlating van hun geliefde familieleden. En die mensen die werden op straat hier door demonstranten uitgejouwd. En dat is hier schering in inslag. Daar zijn heel veel mensen zijn daarvan geschrokken, van die enorme haat uit de hoek van pro-Palestina, ik noem het maar gewoon, want dit is niet alleen pro-Palestina, maar als je hier op dit moment Israël in de beklaagde bank durft te zetten. En je hoort mij niet zeggen dat Israël met het beleid ten aanzien van de Palestijnse gebieden het altijd de plank goed raak slaat. Maar dit is niet het moment, lijkt me, om na zo'n bloedbad om dan notabene de Israëli's hiervoor verantwoordelijk te houden. Terreur is gewoon terreur en niets anders. En heel veel Amerikanen die zijn het dan ook beu. Die zeggen ook van ja, maar waar gaan we hier naartoe? Dat is de hele discussie die met geldschieters van universiteiten opspeelt, waar donateurs hebben gezegd, ja, maar hier ga ik niet mijn geld aan uitgeven. Nou ja, goed, daar is dus ook daar is men enorm van geschrokken. En die schokgolf die lijkt nu ook van invloed te zijn op de hele DIY-woke discussie. Omdat mensen zeggen, ja, eigenlijk zijn de schellen van de ogen gevallen, zou ik willen zeggen. Want het kan toch geen verrassing zijn dat woke en de hele critical race theorie en alles uit die hoek waarbij je dus niet meer het individu centraal zet, maar groepen. Het gaat over onderdrukkers en onderdrukte. Het gaat over wit privilege. En noem het allemaal maar op. En dat dit de uitkomst is, dat hadden veel mensen kennelijk toch niet voor mogelijk gehouden. Wij als Telegraaf waarschuwen daar trouwens al jaren voor, dat het allemaal niet zo'n lieflijke, inclusieve gebeuren is als sommige progressieve groepen willen doen voorkomen. Maar dat lijkt nu, dat geeft in ieder geval zuurstof aan de tegenstanders van woke die zeggen, wij moeten hier helemaal van weg. En de vraag is nu dus ook hier in Amerika van ja, waar gaat het nu naartoe? Komt er een kentering?
Tja, en daar heeft Google dus onbedoeld, denk ik, een steentje aan bijgedragen wellicht nou.
Ja, nogal. En het is interessant, hè? Je ziet van die zaken, je hebt hier Saturday Night Live. Dat is een heel bekend programma, tv-programma. Ook gevierd in de meer progressieve hoek, als ik het zo mag zeggen. En daar was vorige week, was in één keer Shane Gillis, een stand-up comedian, was daar te gast. En dat was in die zin opmerkelijk, omdat Shane Gillis in 2019 daar op staande voet ontslagen was, nadat oude geluidsfragmenten waren boven water gekomen, waarin hij Chinezen en homo's beledigde. En SNL heeft hem toen meteen eruit geschopt en gezegd, ja, dit is niet goed te praten en dit soort beledigende teksten kunnen wij niet accepteren. En er is geen plek voor mensen met dit soort meningen bij SNL. En 5 jaar later mag hij weer weliswaar een gast optreden, maar hij was weer welkom. En dat zijn allemaal van die signalen waaruit je denkt van, is er echt iets aan het veranderen? Dat die kramp er een beetje van afgaat? Of is dit een tijdelijke opleving, gezien de publieke discussie die met name dus door en het Hoge Rechtshof en het tegendrukken uit conservatieve hoek, maar ook met name die golf van antisemitisme na de Hamas-aanval, dat de hele woke-discussie eigenlijk een andere richting in duwt.
Ja. Nou ja,
heel interessant.
Het is een pendulebeweging, wellicht. Hè? Dat zeggen ze altijd.
Dat is dan wel weer een vrij dodelijke opmerking. Maar we zullen het zien. Ik vrees dat je zomaar gelijk zou kunnen.
Nou ja, goed. Oké, nou laten we in ieder geval de digitale, want daar begonnen we mee, digitale wereld van Silicon Valley achter ons laten. En door met het echte werk. Donald Trump, die zet zijn schoondochters in. De partij, de Republikeinse partij, wellicht nog iets meer naar zijn hand te kunnen zetten. Don Henley, rockster, wie kent hem niet? Ja, die had een bijzonder moment in de rechtszaal. En Hunter Biden, de geplaagde zoon van de president, die arriveerde eindelijk op Capitol Hill.
Hi, I'm Diane Macedo. We have breaking news right now. Hunter Biden is on Capitol Hill meeting with the Republican-led committee trying to build an impeachment case against President Biden. In the closed-door meeting, Hunter is expected to deny his father was involved in his overseas business deals. This is the FBI informant at the center of the impeachment inquiry. Now faces charges for allegedly lying about the president and his son.
Hij is er. Horen we van de nieuwslezeres. Hij is gearriveerd. Het was allemaal achter gesloten deuren, de hoorzitting. Maar kan jij daar wat over zeggen? Hoe is het gegaan?
Ja, achter gesloten deuren in de politiek, dat is meestal niet iets wat heel lang droog blijft. En dan ook dit geval niet. Het draait natuurlijk allemaal om het afzettingsonderzoek van het congres van het Huis van Afgevaardigden tegen president Joe Biden. Mm-hmm. En in dat kader zijn er een hele reeks hoorzittingen geweest. En vervolgens worden allerlei getuigen gehoord. En vorige week was de broer van Joe Biden aan de beurt, James Biden. Die werd door het congres, door die commissie gehoord. En deze week zoon Hunter, die toch wel de belangrijkste speler in dit hele dossier is geweest. En daar was al heel veel over te doen. Daar hebben we ook al eerder aangestipt. Hunter Biden die wilde niet komen, want het moest achter gesloten deuren. En hij wilde publiek, want anders kon de boodschap worden gemanipuleerd. Nou ja, het is alom bekend inmiddels dat achter gesloten deuren kunnen Republikeinen veel langer een getuige doorzagen als het in de openbaarheid is, dan is hun spreektijd of hun vraagtijd maar beperkt tot 5 minuten. Nou goed, het was een heel gesoebat en getouwtrekken. Uiteindelijk is daar een deal uitgekomen dat Hunter zou komen achter gesloten deuren, maar het zou niet geregistreerd worden door camera's, wat misschien gek of niet, maar achter gesloten deuren altijd gebeurt. En het verslag zou integraal naar buiten komen. Hebben partijen afgesproken. En ook mocht Hunter uitgebreid een statement maken aan het begin van zijn verhoor. En dat heeft meneer ook gedaan. Want die verklaring die hij mocht voorlezen, net zoals bij James Biden vorige week, die lag natuurlijk wel al meteen bij de media. Want ook de advocaten van Hunter Biden die zijn niet gek. En daar konden wij een aantal zaken uit afleiden. En wat ook interessant is, dat het verhoor wat van 10:00 a.m. tot 16:30 p.m. duurde met enkele pauzes. Maar het geeft je even een indruk dat dit was echt een exercitie van uren. En tijdens dat verhoor kwamen natuurlijk wel de hele tijd congresleden naar buiten. En dan zag je dat de Democraten allemaal probeerden Het beeld de kant op te duwen van ja, het gaat helemaal nergens over en het is een doodlopende weg en dit hele onderzoek is gebaseerd op leugens. En als even later een Republikeins congreslid naar buiten kwam, dan werd natuurlijk het andere beeld hoog gehouden. Republikein Mays had het over dat Hunter is defensief en hij is oneerlijk. Major Green die vertelde van ja, hij pakt de slachtofferrol, dat hij een zielige verslaafde was. Nou ja, zo zie je dus dat ook al was het achter gesloten deuren, de politici van beide kampen toch moeite deden om een bepaald beeld, een bepaald frame daaromheen te maken. Meteen al. Nou, wat heeft Hunter Biden, voor zover wij nu weten, dan achter gesloten deuren allemaal gezegd? Nou, hij heeft in ieder geval benadrukt dat zijn vader niet betrokken was bij de zaken. Ja, het is voor om misverstanden te voorkomen, Thomas, is het toch nog maar eens gezegd. Nee. Hij blijft volhouden dat zijn vader geen enkele rol heeft gespeeld in de zaken van hemzelf en zijn oom, dus de broer van Joe Biden, James Biden. Nou, dat is inderdaad weinig verrassend dat hij dat zegt. Maar er bleven natuurlijk een hoop vragen over. Bijvoorbeeld, waarom kwam dan Joe Biden, zoals een zakenpartner heeft getuigd, meer dan 10 keer tijdens gesprekken van Hunter met zakenpartners, kwam Joe even op de lijn, weet je wel? Mm-hmm. En dat is natuurlijk algemeen, is dat beschouwd als een drukmiddel of als een van kijk eens hoe dicht mijn vader in de omgeving is. Dus dat daar kan je ook van zeggen, ja, dat is schermen met dat je die invloed hebt via je vader. En dit gaat natuurlijk wel, moeten we benadrukken, over de tijd dat Joe vicepresident was. Mm-hmm. Gaat het niet over de tijd dat hij nu president was, maar in de jaren van zijn vicepresidentschap. Ja, zegt Hunter Biden, dat was eigenlijk een soort beleefdheid. Hey pap, wil je even gedag zeggen? Dus het was niet bedoeld als drukmiddel, maar het was courtesy. Mm. Hunter Biden die wees de Republikeinen er ook op tijdens zijn getuigenis dat ze eigenlijk geen cent waard waren, omdat ze met een dubbele standaard dit hele onderzoek zijn ingegaan. Want, betoogde hij, De schoonzoon van Trump, Jared Kushner, die heeft immers 2 miljard aan business gedaan met Saoedi-Arabië in de tijd nadat hij adviseur was geweest in het Witte Huis. Nou, er kwam dus even een enorme jijbak kwam de hoek omzetten. Maar weet je, uiteindelijk, Thomas, bleven er toch van heel veel vragen onbeantwoord. En misschien dat als het transcript van het urenlang durende gesprek naar buiten komt, dat daar meer duidelijkheid over komt. Maar een cruciaal onderdeel wat mij betreft is toch wel, begint misschien met het appje uit 2017... aan een Chinese zakenpartner van Hunter Biden, waarin hij appt: ik zit hier met mijn vader. En die app die werd gestuurd om die Chinese zakenpartner over te halen, onder druk te zetten om betalingen die waren toegezegd om die te doen. En dat ging dan om investeringen. En dat kwam van een Chinees energiebedrijf, CEFC. En de baas daarvan die was ook of is lid van de Chinese Communistische Partij. En Hunter die schermde dus met zijn vader. Die heeft nu gezegd: ja, maar ik was high of dronken, heeft hij tijdens de hoorzitting gezegd. Maar het is in die zin een zaak die heel erg in nevelen blijft gehuld, omdat eerder een zakenpartner van de Bidens heeft getuigd dat in maart 2017, dus dat is vlak nadat Joe Biden als vicepresident was teruggetreden, dat er toen miljoenen binnenstroomden. Er is bekend dat Joe Biden vlak voordat dat geld binnenkwam, de baas van dat Chinese energiebedrijf in het Four Seasons in DC heeft ontmoet. En dat was slechts enkele weken nadat hij was teruggetreden als vicepresident. En in 2017 en 2018 hebben Hunter en James Biden in totaal bijna 5 miljoen ontvangen van datzelfde Chinese energiebedrijf. En daar was 10% van voor, zoals in een mail duidelijk werd, de big guy. Nou ja, en een van de vragen is natuurlijk weer: wie is nou die big guy? Dat moet toch wel Joe Biden zijn? Nou, heeft Hunter verteld, want de zakenpartner die zei de big guy is Joe Biden. Hunter heeft nu houdt vol dat die zakenpartner niet goed bij zijn hoofd is. Ja. Nou ja, maar wie is de big guy dan wel? Weet je, dat blijft allemaal onbeantwoord. Nou, lang verhaal kort, het riekt hier aan alle kanten, want er zijn heel veel vragen onbeantwoord. De Republikeinen hebben wel blootgelegd dat de Bidens via zakendeals zo'n 15 miljoen hebben opgestreken. Alleen, het gaat er nou om: A, is dit geld illegaal binnengekomen? En B, heeft de president ervan geprofiteerd? En die twee zaken, daar kunnen de Republikeinen tot nu toe niet 100% de zaak hard krijgen. En Comer, de leider van de Republikeinen, die die commissie voorzit, die heeft nu gezegd dat ze met de getuigenis van Hunter verder bewijs hebben gezien dat in de richting gaat van dat er inderdaad die zweem van corruptie rond de Bidens hangt. En ze willen nu een publieke hoorzitting om hier een vervolg aan te geven. Andere media melden weer dat hij heeft benadrukt dat ze nu met hun slotrapport zullen gaan komen. Nou, het is een beetje onduidelijk van ja, maar welke stap volgt nu eerst. Maar het lijkt erop te gaan worden dat het een publieke hoorzitting wordt. En ja, dit is het.
Krijgt Biden, Hunter Biden, toch nog zijn zin met de publieke hoorzitting.
Ja, maar goed, dat is dan wel een beetje mosterd naar de maaltijd. Hè? Want het ging er natuurlijk om dat Hunter Biden alleen publiek wilde gaan, zodat de Republikeinen hem niet urenlang zouden kunnen doorzagen. Want als de Republikeinse commissieleden maar 5 minuten per persoon hebben, dan kan je dat iets beter managen dan als je limietloos urenlang.
Maar waarom zouden ze nu alsnog een publieke hoorzitting willen?
Volgens Comer is dat nodig omdat er nog een paar losse eindjes zijn van het voor achter gesloten deuren, die ze dan in het publieke deel kunnen behandelen. Ik vermoed dat je meer rekening moet houden met een ander scenario, namelijk dat de Republikeinen, en ik vermoed zomaar ook de Democraten, die publieke getuigenis willen gebruiken om nog één keer hun punt te maken voordat slotrapport komt.
Ja, en dan zien we weer, het is nog niet voorbij voor ons volgers.
Nee, het is...
Het gaat nog door.
Het gaat nog door. En weet je, de zwakte in dit afzettingsonderzoek is toch gebleken dat ja, het congres kan geen getuigen dagvaren uit het buitenland. Terwijl ja, elke keer komt die Chinese zakenpartner terug. We hebben in het verleden veel gehoord over de Oekraïnse bemoeienis, hè, met Burisma, ook een energiebedrijf, waar ervan is beweerd dat er betalingen zijn gedaan aan de Bidens in ruil voor het stopzetten van een corruptieonderzoek. Nou ja, dan zou je toch wel betrokkenen aan die zijde ook graag willen horen. Maar het congres heeft daar geen macht over, dus die kan dat niet doen. En daardoor blijft het verhaal mistig. Ja, ik heb wel het idee, zeker als je bij zo'n Chinese zaken, zo'n energiebedrijf verhaal, als je dat allemaal op een rijtje zet, dan heb je toch echt het idee, Thomas, ja, maar dit klopt gewoon niet, weet je.
Paul, ik moet nu je net mistig zegt, moet ik ineens denken aan de in discrediet gebrachte FBI-informant waar we het vorige week over hadden. Is daar nog wat van vernomen eigenlijk, sinds hij uit het...
Die zit weer vast.
Oh, die zit weer vast.
Hij zit weer, dat was ook heel merkwaardig. Hè? Hij was opgepakt, werd beschuldigd. Dat is namelijk de man, even voor de luisteraar, die beschuldiging heeft gedaan. Dat is een FBI-informant die al sinds 2010 zeer intensief, zo is gebleken, samenwerkt met de Federale Opsporingsdienst, waarvan bekend was dat hij niet alleen veel buitenlandse contacten had, maar ook met buitenlandse veiligheidsdiensten. Dat maakte hem als informant alleen maar nog interessanter. Het gaat om een Amerikaans staatsburger met ook een Israëlisch paspoort. En deze man is onlangs opgepakt omdat hij zou hebben gelogen over de informatie die hij aan de FBI had verstrekt, die ook heel belangrijk is geweest in dit hele afzettingsonderzoek. Namelijk dat zowel vader Joe als Hunter Biden allebei, ik geloof, 5 miljoen hadden opgestreken uit die deal met Oekraïne in ruil voor het saboteren, om het maar even zo te zeggen, of het stopzetten van dat corruptieonderzoek. En hoe konden ze dat dan doen? Ja, Hunter Biden zat in de board van Burisma, ook al opmerkelijk. Joe Biden was als vicepresident belast met het dossier Oekraïne. En die had natuurlijk politieke invloed daar. Nou, deze beschuldiging die zeer zwaar was en de kern, of een kern van het hele onderzoek van de Republikeinen, die kwam dus van deze informant. En die informant die is nu in staat van beschuldiging gesteld omdat die beschuldiging gelogen zou zijn en namelijk ingestoken door de Russische geheime dienst. Nou ja, hoop suspense. Deze man was opgepakt. Vervolgens was hij in Las Vegas, zijn woonplaats, voor de rechter gekomen. En mocht hij van de rechter, tot verbijstering van de aanklagers, mocht hij in afwachting van de strafzaak de zaak thuis afwachten. Nou, die aanklagers hebben dat niet geaccepteerd. Die zijn naar een andere rechter gegaan, hebben gewezen op mogelijk vluchtgevaar. En deze persoon is inmiddels weer opgepakt en zit dus vast. Ook een hele even interessante als schimmige gang van zaken, zou ik willen zeggen. Kortom, je zou kunnen zeggen, er is heel veel rook rond deze zaak. Dat kunnen we met z'n allen wel constateren. Maar de Republikeinen zijn er tot nu toe nog niet in geslaagd om ook echt een vuurtje aan Joe Biden te linken. En dat vuurtje kan uit twee vonken bestaan. Dat is ofwel aantonen dat de verdiensten, die miljoenen die ze hebben opgestreken uit zakendeals in het buitenland, dat die illegaal waren. Nou ja, kijk, het op de telefoon zetten van je vader is niet illegaal. Of het fris is iets anders, maar het is niet illegaal. En het schermen met de politieke macht van je vader of je broer, weet je, het is allemaal niet fris, maar het is niet illegaal. Een deel speelde zich bovendien af nadat Biden geen vicepresident meer was. Maar nog belangrijker, de Republikeinen hebben, hoewel ze allerlei bankafschriften hebben en er met geld is geschoven en de big guy 10% verhaal, ze hebben niet tot nu toe onweerlegbaar hard kunnen maken dat Joe Biden hiervan financieel heeft geprofiteerd. En dat is wel cruciaal in het afzettingsonderzoek om het uiteindelijk ook in een afzettingsprocedure richting Senaat te sturen en dat het daar ook kans van slagen heeft.
Nou ja, en dan moet het inderdaad heel overtuigend zijn, willen ze daar doorheen komen. Nou.
Maar goed, weet je, het is in ieder geval, Thomas, het gaat ook om over iets anders. Hè? Het gaat er namelijk ook om, wat denkt de gemiddelde Amerikaan hier inmiddels van? En die heeft ook op zijn minst zoiets van, ja, hier is wel heel veel rook. Dus het gros van de Amerikanen heeft ofwel het idee, dit deugt niet. Mm-hmm. Ofwel het idee, hier moet verder onderzoek naar worden gedaan. Dus in die zin winnen de Republikeinen al. Want ja, het is wel een verkiezingsjaar. En ze proberen hiermee wel iets aan Biden te laten kleven. En laten we niet vergeten, ik heb het eerder gezegd, de Democraten hebben dit natuurlijk hetzelfde geprobeerd en gedaan bij Trump.
Zeker. En dat is een mooi bruggetje naar the other big guy, zou ik zo zeggen, Paul. Want Trump, ja, nou ja, die heeft nu inmiddels zijn schoondochters, of in ieder geval één schoondochter, van stal gehaald om de Republikeinse partij iets meer te kneden. Lara Trump, vertel daar eens wat meer over, Paul.
Ja, Lara Trump, dat is de vrouw van zoon Eric Trump. Zij heeft haar vinger opgestoken om co-chair te worden bij de Republikeinse Partij. Mm-hmm. Zeg maar het partijbestuur van de Republikeinen. En ja, dat is natuurlijk wordt gezien als een machtsgreep van Trump op die partij. En het aardige daarvan is van waarom heeft Trump, want hij heeft toch al de Republikeinse Partij, althans de kiezer, zo'n beetje in zijn achterzak zitten, ja, zou je kunnen zeggen. Waarom moet hij dan
heel nodig is.
Nee, waarom wilde hij nou per se de RNC ook nog controleren? Nou, de bedoeling lijkt dat de RNC de advocaatkosten moet gaan betalen voor Trump in allerlei rechtszaken die lopen. Oh. En die rechtszaken, even los van de boetes die inmiddels met name in die civiele zaken in New York zijn opgelegd, maar de advocaatkosten daarvan, die belopen inmiddels al meer dan de 50 miljoen. Dus het gaat om serieuze bedragen. En het schijnt, ik zeg het voorzichtig, dat de bodem van de geldpot in zicht is. Amerikaanse media hebben hier bericht dat Trump via fondsen die via PACs, superPACs voor hem zijn gereserveerd, dat hij nog tot de zomer, dat hij daarmee nog tot de zomer advocaatkosten zou kunnen betalen. En dan is het geld op. Hmm. En wordt dan gezegd, als Trump erin slaagt via zijn schoondochter om de Republikeinse Partij te laten opdraaien voor die advocaatkosten, ja, dan kan die weer even vooruit.
Is er enigszins kijk op wat de gewone Republikein van zo'n plan vindt? Staan die daarachter, achter zoiets? Of is dat...
Ja, lastig te zeggen. Goeie vraag. Het is lastig te zeggen. Er is in ieder geval weinig commotie over.
Ja.
En dat daaruit kan je afleiden dat mensen het prima vinden.
Ja, dat stilzwijgend wel oké is.
En ik denk dat Lara Trump dat op zich ook wel redelijk spot-on heeft verwoord. Zij zegt namelijk, gevraagd door journalisten, van ja, waarom vind je dat de RNC daarvoor kan opdraaien? Zegt, nou ja, dit is geen aanval alleen op Donald Trump. Dit is een aanval op ons land. Ja, met al die rechtszaken, mm-hmm, die tegen Trump zijn gestart, civiel en strafrechtelijk. En ik denk dat veel Republikeinse kiezers dat inmiddels ook zo zien. Die zien op zijn minst, dat heb ik ook bij met de gesprekken die ik de afgelopen maanden heb gevoerd in Iowa, in New Hampshire en elders met Republikeinse kiezers, duidelijk gemerkt dat zij zeggen, luister, 4 strafzaken tegelijk tegen Donald Trump in een verkiezingsjaar, dat is geen toeval naast de civiele zaken. En dit is een georganiseerde actie van de gestuurd door de Democraten om hun belangrijkste bedreiging om Joe Biden nog 4 jaar in het Witte Huis te laten blijven, om die uit te schakelen. En dat doe je niet alleen uitschakelen door iemand via een veroordeling te proberen buitenspel te zetten, maar ook gewoon door, in Amerika draait alles om geld, mm-hmm, dus door hem financieel helemaal klem te zetten en uit te kleden. Ik moet zeggen, de bedragen die hier worden genoemd met advocaatkosten, met de boetes inmiddels, hè? De boete die natuurlijk in de fraudezaak in New York is opgelegd, die overstijgt met, als je de rente meetelt, met ruim 400 miljoen de liquide middelen die Trump heeft. Nou ja, dan kom je een eind in de richting. Dus en heel veel Amerikanen, zeker ter rechterzijde van het politieke spectrum, die zijn het gewoon beu. Dus die willen gewoon koet. Trump moet meedoen in de race om het Witte Huis. En die willen, en dat vind ik dan niet onterecht, die zeggen, laat de kiezer maar oordelen over wie in het Witte Huis thuis hoort. Dat is niet een zaak die voor de rechter moet worden uitgevochten. Laat staan, politiek gemotiveerd moet worden gestuurd, voor zover dat laatste natuurlijk waar is.
En wanneer zou Lara Trump eventueel daar plaats kunnen nemen in dat bestuur?
Ja, dat zou al zeer, zeer binnenkort kunnen zijn. Het zittend bestuur heeft de handdoek al in de ring geworpen en wil plaatsmaken. Dus ja, dan is de weg vrij voor Lara Trump om als co-chair, hè, dus ook co-chair. Nog een chair, om daar de leiding op zich te gaan nemen. Maar daar moet nog wel even over gestemd worden.
Ja. En nou heeft Trump nog een schoondochter. Wordt die ook co-chair of heeft die een andere functie?
Ja, heel interessant. Dat is Kimberly Kilfoyle. En formeel geen schoondochter, want ze is slechts tussen aanhalingstekens verloofde van Donald Jr. Maar die staat ook duidelijk al te popelen om dienstbaar te worden voor haar schoonvader. Ze was ook al adviseur van Trump toen hij president was van 2016 tot 2020. 2017, 2021. En zij is een hele interessante mevrouw. Zij is ooit begonnen als assistent aanklager in Californië. En ze was zelfs de first lady van San Francisco. Want deze
dus dat is de burgemeestersvrouw.
Ja, en wie was ze toen burgemeester? Nou, Tromgeroffel, zeg het maar even.
Dat moet jij zeggen, Paul.
Gavin Newsom.
Ach, Gavin Newsom, ja.
En Gavin Newsom, dat is de huidige gouverneur van Californië. Mm-hmm. Die was toen burgemeester van San Francisco. En hij wordt gezien als de kroonprins van de Democraten.
Ja, ja. In deze podcast zo betiteld, hè?
Ja, nou ja, en hij heeft vorige week nog op de Amerikaanse tv moeten zeggen dat het belachelijk is dat de vraag überhaupt wordt opgeworpen of hij klaar zou staan als Biden om wat voor reden ook uit de race zou gaan.
Dat was hij speelt zijn rol goed.
Dat was na dat rapport van die special counsel, weet je wel, die Biden had afgeschilderd als een verwarde oude man. En Gary Newsom moest toen opnieuw zeggen dat een idiote vraag is en die helemaal niet aan de orde is. Maar de vraag wordt elke keer wel aan hem gesteld. Nou, even terug naar Kimberly Kilfoyle. Zij was dus vroeger de partner van Gavin Newsom, is nu de verloofde van Donald Jr. En was ook al kandidaat om onder het presidentschap van haar schoonvader press secretary van het Witte Huis te worden. Dus perswoordvoerder. Mm-hmm. Een hele belangrijke baan. Dat is toen niet doorgegaan, maar Kimberly heeft al wel gezegd dat ze klaar staat om haar land te dienen. Dus ja, nou, dan met Lara Trump in actie, dan is het denk ik een kwestie van tijd voordat ook deze Kimberly Kilfoyle in beweging komt. En ja, dat past allemaal toch in het beeld van de First Family. Hè? Mm-hmm. Daar is natuurlijk al niet alleen onder Trump veel over te doen. Maar Trump die deelt ook dit wel op een niveau hoger.
Tja, en ja goed, als je het swamp wil dichten, hè, dan heb je
ja.
Swamp met swamp bestrijden. Ja, nou goed. Paul, even een hele andere tak. Don Henley, was jij fan van de Eagles vroeger?
Nou, mijn moeder was daar fan van. Maar dat klinkt heel raar, maar als kind hoorde ik dus altijd die platen. Want die werden dan s'avonds bij ons thuis gedraaid. Hotel California, noem het allemaal maar op. En dus ik heb het wel een beetje met de paplepel, zo jong was ik niet meer. Ik was geloof ik tiener. Maar dat heb ik heel duidelijk meegekregen. Dus ja, Don Henley is in die zin wel. Dat is wel een koning in het popdomein.
Zeker. En die stond dus. Hij was getuige, hè, als ik het goed zeg. In een strafzaak die draaide om teksten.
Het ging om de heling van originele songteksten van hem.
Precies.
En die waren hem weer te koop aangeboden. Hele merkwaardige zaak. En de eerste keer dat het gebeurde, heeft hij ze nog voor een schappelijk bedrag gekocht. En de tweede keer had hij gezegd, ja, nu is het klaar. En toen is hij naar de politie gegaan, heeft hij aangifte gedaan. En daar is een zaak uit voortgekomen, een strafzaak tegen drie voorname kunsthandelaars. En daar moest Don Henley komen getuigen. En je moet je voorstellen, ik kreeg dus van de week een appje van een nieuwsalert. Zoals wij die bij de Telegraaf ook geven. En ik zal even voorlezen wat de tekst was van dat nieuwsalert. Dus je moet je voorstellen, al die Amerikaanse media, die geven op de mobiele telefoon een korte tekst wat verwijst naar een breaking news of een ander verhaal, afhankelijk van op welke nieuwsalerts u geabonneerd bent. Maar in ieder geval, deze nieuwsalert luidde als volgt. Don Henley regrets cocaine-fueled night with 16-year-old prostitute who suffered seizure. En dan een quote, I wanted to escape. Ik dacht, Thomas,
dit was breaking news.
Ja. Maar ik dacht, jeetje, die man is diep gevallen, zeg. Want ja, ik kende hem natuurlijk van de Eagles. En het was een vrij briljante drummer, zanger van die band. En hij heeft daarna als solo-artiest heeft hij ook nog niet onverdienstelijke nummers en hits gescoord. Dus als je zo'n tekst ziet, dan denk je...
Wat is er gebeurd?
Hoe hard kan je vallen? Ja. Maar toen ging ik het lezen en toen bleek het te gaan om een zaak uit 1980. En dat was bizar. En toen bleek dus uiteindelijk, deze zaak is opgediept door de advocaten van die kunsthandelaars tegen wie meneer Henley is komen getuigen. En die advocaten die zijn gewoon met dirt aan het graven gegaan op een manier dat je denkt van goeie genade.
Guilt by association is dat toch?
Ja, alle oude koeien kwamen boven. En hij moest helemaal uitleggen dat hij in die tijd, toen waren de Eagles kennelijk net uit elkaar, dat hij in een depressie zat en dat hij heel veel drugs gebruikte. En dat hij eenzaam was en dat hij toen een prostituee thuis heeft ontvangen. En hij wist niet dat het meisje minderjarig was. En hij zegt, we hebben geen seks gehad, maar... dat meisje heeft zoveel drugs gebruikt en ik wist dat niet. Want elke keer als ik naar de keuken of naar de badkamer ging, dan nam zij weer een snuif. Nou, in ieder geval, ik weet niet of het allemaal waar is, maar dat meisje dat raakte in ieder geval onwel. En toen moest dus meneer Henley moest een ambulance bellen. En zo is de boel aan het rollen gekomen. Nee. En is hij uiteindelijk, destijds is hij daar ook voor aangeklaagd en is die zaak afgehandeld. Maar die komt dus, bijna 45 jaar na dato komt die zaak weer boven, omdat meneer Henley het heeft gewaagd te getuigen tegen drie kunsthandelaren. Je vraagt je dan af, waarom staat de rechter dat toe? Want OM heeft nog geprobeerd bij een regiezitting om dit te voorkomen. Maar de rechter heeft het toegestaan, want die ging mee in het argument van de verdediging dat dit nodig was om te doen om de geloofwaardigheid van Henley te ondergraven. Of althans om aan te tonen dat die man niet zo geloofwaardig is als dat hij beweert te zijn. En Don Henley heeft dit genoemd een sideshow. En ja, sideshows in Amerika, in Nederland wordt er alles voor gewaarschuwd, maar in Amerika doet dat heel veel mensen huiveren om in de getuigenbank te gaan zitten of om überhaupt aangifte te doen om de zaak te beginnen. Want ja, voordat je het weet, ben je zelf het haasje. En dat zie je natuurlijk ook in die zaak, de strafzaak tegen Trump in Georgia. Waar het nu al weken gaat over de affaire tussen aanklager Fannie Willis en een advocaat uit haar team, die zij voor tonnen heeft ingehuurd en die niet alleen een advocaat blijkt te zijn, maar ook haar ex-geliefde. En de afgelopen weken worden allerlei getuigen en ook Fannie Willis zelf doorgezaagd over de vraag of zij al een relatie hadden op het moment dat zij hem inhuurden. Want dat zou ethische regels kunnen overtreden en ook op belangenverstrengeling kunnen wijzen. Nou, als je het hebt over rook en vuur, waar we het bij Hunter Biden over hadden. Deze zaak is ook... Het is een sideshow.
Een sideshow, ja.
Maar het is wel dat je denkt, hè, zo die Fannie Willis, dat blijkt dan, die heeft allerlei luxe reisjes gemaakt met die advocaat, die Nathan Wade uit haar team.
Wat ze in principe mogen doen.
Ja, maar op zich mag dat. Maar het gaat natuurlijk om wie heeft ervoor betaald. Heeft Nathan Wade daarmee feitelijk haar weer terugbetaald of beloond voor het feit dat zij hem had ingehuurd? Want dat kan natuurlijk niet. De verdediging van Fannie Willis en die Nathan Wade, die zeggen dus twee dingen. A, ja, we hadden op dat moment dat zij hem inhuurde, was er nog geen sprake van een relatie. Nou, dat wordt door anderen weer betwist. Mm-hmm. En het tweede is, ja, hij heeft die reisjes wel betaald, maar zij heeft hem alles terug. Zij heeft alles, haar deel, allemaal keurig terugbetaald.
Wordt een tikkie gestuurd, Paul.
Nou ja, maar dat is goed dat je het zegt. Want ja, dan wil je natuurlijk zien als in dit geval de advocaten van Trump en andere medeverdachten, die in deze even de rol van aanklager spelen, om het even zo te zeggen, als het nog te volgen is. Maar die hebben dus gezegd, ja, mag ik daar even de bewijzen van zien dat u uw deel van die cruises en andere tripjes heeft terugbetaald. En nou, vervolgens ging het dus, geloof ik, 2 dagen en zelfs de vader van Fannie Willis is komen getuigen om te zeggen, om duidelijk te maken, nee, maar zij betaalt altijd alles cash. Dus daar is geen bewijs van. Want zij heeft altijd duizenden dollars cash in geld. Dat heeft ze met haar opvoeding meegekregen. En ze betaalt alles cash. Dus ja, we kunnen het niet aantonen, maar het is wel gebeurd. Nou ja, en zo zie je met al dit soort gedraai.
En ondertussen schuift die Georgia-zaak dus maar verder de toekomst in.
Ja, kijk, het gaat natuurlijk wel. Die Fannie Willis is op een gegeven moment ook ontploft. En die heeft gezegd, ja, ik sta hier toch niet terecht. Dit is een godspe. Ja. En het gaat om de strafzaak van Trump. Maar ja, in de kern gaat het natuurlijk wel ergens over. Namelijk over integriteit van de openbaar aanklager in deze zaak. Ik denk dat ze zich wel de haren uit de kop kunnen trekken. Dat zij überhaupt die Nathan Wade hiervoor heeft gevraagd.
Ja, met alles wat geweest. Er nu
boven water komt. Het laatste nieuws is toch nog wel even aardig om te melden dat de advocaat van Trump een privédetective heeft ingehuurd die nu boven water heeft gekregen dat Fannie Willis en Nathan Wade in de periode dat ze zeiden dat er nog geen affaire was, dat er toen al 2000 belletjes en 12.000 sms'jes tussen de twee zijn uitgewisseld.
Ja, collega's.
Ja, goed overleg heet dat, geloof ik. Maar goed, jij duidt er al op. Kijk, uiteindelijk wint de verdediging van Trump hier sowieso mee, want die strafzaak wordt vertraagd. Ja. En zolang dit gedoe rond deze integriteitskwestie blijft spelen, zal de strafzaak niet beginnen. Er loopt ook nog een onderzoek. En de vraag is, de roep uit progressieve hoek klinkt ook al van, ja, Willis, trek je nou maar terug, want dan kunnen we door met die zaak.
Ja.
Weet je, maar ja, Willis die voelt daar niet voor. En dus.
Die heeft Trump in het vizier natuurlijk. En die denkt, die heeft Trump in het vizier en die wil het afmaken.
Die heeft Trump in het vizier en die heeft ook roem in het vizier. Hè? Hoewel van die roem is inmiddels niet veel meer over.
Nou ja,
maar dit is natuurlijk wel een zaak waarmee je ook in Amerika als aanklager in één keer een hotshot bent. Nou goed, als je in Amerika een hotshot bent, dan komt het altijd met een hoop plussen en minnen.
Hoge bomen. Goed,
zoiets.
Het mediamoment van de week. Wat is jouw mediamoment?
Ja, we moeten het even hebben over de tv-show van Biden. Of althans zijn optreden bij het programma van Seth Meyers.
Ja,
ik weet niet of je het gezien hebt.
Ja, zullen we een stukje luisteren?
Ja.
You are currently 81 years old.
Who the hell told you that?
Yeah.
That's classified.
All jokes aside, according to recent polling, this is a real concern for American voters. How do you address that concern going forward as you come up to the 2024 election?
Well, a couple things. Number one, you got to take a look at the other guy. He's about as old as I am, but he can't remember his wife's name.
Yeah.
Daar was hij. Vond je hem goed uit zijn woorden komen?
Nou, dat was heel gek. Ik had het daar laatst hier met een vriend over. En die zei, ja, ik vond namelijk eigenlijk dat hij het wel redelijk deed. Maar het vertrekpunt bij dat oordeel is natuurlijk wel de ervaring die ik hier de afgelopen maanden heb, waarbij Biden heel vaak blijft hangen in zinnen, geen vaste tred heeft, warrig overkomt, verspreekt, zich vergist. Nou ja, dat soort dingen. En als dat je referentiekader is en hij zit daar in de tv-show en hij komt die avond wel redelijk goed uit zijn woorden, dan ben je eigenlijk al snel tevreden. Als ik het zou afzetten tegen een, hè, als dit voor het eerst is dat je van de naam Joe Biden hoort, voor het eerst is dat je de man ziet, dan denk ik dat je nog steeds zal denken, er zit wel heel weinig energie in deze Amerikaanse president. Maar ja, de man is boven de 80, weet je. Dat is niet zo gek. Nou, waar ging het dan heb jij het trouwens gezien?
Ja, ik heb een stuk flarden van gezien.
Wat vond jij ervan?
Het is eigenlijk wel wat je zegt. Het is een beetje van beide. Vergeleken bij hoe die kan zijn, is hij vrij soepel. Maar goed, het blijft een oude man. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Een amabele oude man, zoals hij daar aan het bureau zit. En dat je goed. Is dit de president van het machtigste land ter wereld? Ja dus.
Nou, het was in ieder geval. Ik heb één misser gehoord van hem. Hij sprak over de agenda 2020 in plaats van de agenda 2024.
Oh ja, dat heb ik. Ja, dat zegt hij. Ja.
Dat was het. Dat is het enige wat ik heb. Wat echt opviel van dat. Dat klopt niet. Waarom zat hij daar überhaupt? Er was het 10-jarig jubileum van die show. Maar goed, dat is geen reden voor de president om te gaan zitten. Maar dit is wel een tv-optreden dat natuurlijk komt na dat dodelijke rapport van die speciale aanklager. Waarin hij werd afgeschilderd als een vriendelijke, verwarde oude man. Dus hij moest ook wel laten zien dat hij dat niet is, maar dat hij fit voor de job is. Andere wat meespeelt is dat de tv-optreden in de aanloop was naar die voorverkiezingen in Michigan. Mm-hmm. Waaruit de progressieve hoeken ook protest klonk vanwege het Gaza-beleid. En Biden heeft dit tv-optreden dan ook aangegrepen om een aantal dingen over Gaza te zeggen. Namelijk dat hij hoopte op een ceasefire, dus op een bestand tijdens de Ramadan. Niet onbelangrijk. En hij heeft een waarschuwing gegeven richting Israël. Van ja, als jullie zo doorgaan met het hele Palestina-dossier, dan gaan jullie de internationale steun verliezen. Hij nam natuurlijk geen afstand van Israël. Geen hard afstand. Maar dit waren toch wel twee schoten voor de boeg, waarmee de Democraten hoopten dat ze die bozige, protesterende kiezers in Michigan zouden kunnen paaien.
Lukte dat?
Nee, dat is niet helemaal gelukt. Er is bij die voorverkiezing, die Biden overigens wel glansrijk heeft gewonnen hoor, was het toch, ik meen, iets van 13% van de democratische kiezers heeft niet voor Biden gestemd of een van de andere kandidaten, maar heeft uncommitted gekozen. Mm-hmm. Dus dat hij zich niet wil binden. En dat was ook een oproep geweest uit progressieve hoek, om uit protest tegen het Gaza-beleid, het Israël-beleid, van de Biden-administration om dan dat vakje aan te kruisen. Nou, 13% heeft dat gedaan en dat wordt dan hier weer meteen op een goudschaaltje gewogen in Amerika en gezegd van ja, maar daarmee kan hij de winst in Michigan, zou die daarmee als swing state kunnen verliezen in november van Trump. Tegelijkertijd Trump en de Republikeinen hadden ook een voorverkiezing in Michigan en daar won Trump ook glansrijk, maar een kwart stemde ongeveer op Nikki Haley. En dus zeiden dezelfde media, ja, daarmee kan Trump Michigan verliezen, want een kwart is een proteststem tegen. Nou,
iedereen verliest, iedereen wint.
Ja, het is maar hoe je het weegt. En er valt er geen enkele conclusie.
Er is één conclusie, Paul. 13% van de democratische voorverkiezingskiezers heeft niet naar Seth Meyers gekeken. Dat blijkt.
zo zou je het ook kunnen zien. Maar het is, weet je, het zat verder gelikt, best wel gelikt in elkaar. Ik denk dat heel veel democraten het met samengeknepen billen hebben bekeken van, oh, gaat dit allemaal wel goed? En er kwam één one-liner tevoorschijn waarvan ik denk, die gaan we nog vaker horen. Want natuurlijk moest de vraag worden gesteld, bent u niet te oud voor een tweede termijn? Mm-hmm. En zoals bekend, dat gebeurt in Nederland, weet ik uit eigen ervaring ook hoor. Bij elke tv-show worden vragen doorgesproken. En zeker als je de president op bezoek krijgt. Dus er zit geen enkele spontaan bedachte vraag bij. Dus dit is allemaal van tevoren bedacht. En dus ook deze vraag, bent u niet te oud voor een tweede termijn? En zei Biden, het gaat niet om je leeftijd, maar hoe oud je ideeën zijn. En toen wees hij naar Trump en die zei, die wil ons eigenlijk terug in de tijd brengen. En die heeft allerlei ideeën die niet meer van vandaag, maar van gisteren zijn. En we moeten naar de toekomst kijken. Nou, ik vermoed zomaar dat dat een one-liner is die we vaker zullen gaan horen.
Dat is soepel. Over oude mensen trouwens gesproken, of mensen op leeftijd moet ik even zeggen. Mitch McConnell, geeft aan niet meer als meerderheidsleider door wil gaan na november.
Ja, heb jij zijn motivatie gehoord?
Die is mij ontgaan.
Dan moet je nagaan. Deze man heeft dus meerdere freezes, zoals ze dat dan hier noemen. Hè. Dus dan stond hij tijdens een persmoment te praten en dan viel hij gewoon stil. Ja. En dat duurde, ik geloof, soms wel een halve minuut.
Ja, dat was heel raar. Dat was heel bijzonder.
En soms moest hij worden afgevoerd en daarna ging hij weer door. En dan werd dan gezegd, ja, misschien heeft hij een hersenbloeding. Hij was gewoon moe, toch? Hij was gewoon moe. Precies. De man is 82, hè. Leider van de Republikeinen in de Senaat. Dat is hij al sinds 2007. Hij zit al sinds 1985 in de Senaat. Nou, die gooit nu de handdoek in de ring. En wat heeft hij als motivatie gezegd? Hij heeft tijdens een speech op de vloer heeft hij gezegd, een van de meest ondergewaardeerde talenten in het leven is te weten wanneer je moet opstappen. En toen moest ik echt schaterlachen. Weet je, deze man, nou ja, wat we hadden
ging al... De zaal, ging de zaal lachen? Of?
82 jaar. En me is al tig keer verteld, hou de eer aan jezelf. Dat kan fysiek ook niet meer. Ik blijf het zeggen, ook van Biden. Hè, er wordt vaak wat lacheriger over gedaan. Maar het is nogal wat op die leeftijd. Want het zijn loodzware banen. En ze zitten er wel. Maar de vraag is, moet je dat nog willen? Nou ja, wat namelijk bij McConnell speelt... Die zegt, een van de meest ondergewaardeerde talenten in het leven is te weten wanneer je moet opstappen. A, hij stapt misschien op als leider in de Senaat. Maar hij wil gewoon tot 2027 in als lid van de Senaat, dus als senator, blijven. Dus in die zin gaat hij helemaal niet weg. En B, het is algemeen bekend dat Trump hem niet moet.
En andersom, hem ook weg.
En andersom, het zijn geen vriendjes en Trump wilde hem echt weg hebben. En er komen nieuwe leiderschapsverkiezingen ook in de Senaat aan. Dus dit lijkt in alles een vlucht naar voren. Er wordt ook nu hier in de Amerikaanse pers gezegd... ja, hij was toch eigenlijk de grip op de partij was hij kwijtgeraakt. En ja, dan zo'n prachtige quote waarmee je eigenlijk... terwijl je te lang bent blijven zitten, jezelf nog een schouderklopje geeft. Ik vond het geweldig.
Nou, heel goed. Paul, volgende week, waar moeten we op letten?
Ja, Super Tuesday.
Ja, daar begonnen we mee. En ja, weet je uit hoeveel staten gaan er tegelijkertijd stemmen?
16, meneer. Ik geloof 16 staten en één territory, zoals dat dan heet. Allemaal op dezelfde dag. Toen ik hier correspondent werd, toen zeiden ook mensen ook... Oh, die voorverkiezingen en met name Super Tuesday. Man, dat wordt een spektakel en dat allemaal heel spannend. En nu zeggen diezelfde mensen van ja, het is een gelopen race. En er staat eigenlijk niets op het spel.
Wat is het nou? Ja,
ja precies. Nou ja, maar het is een gelopen race. Het is...
Nou ja, we kunnen natuurlijk wel... Ja, goed, aan de Biden-kant, de democratische kant... is het zeker niet interessant. Aan de republikeinse kant is het natuurlijk de vraag... gaat Nikki Haley na dinsdag door? Ik denk dat het grootste...
En dat vragen wij ons bij elke voorverkiezing af... Als ze weer een forse nederlaag leidt. Gaat ze nog verder? En Super Tuesday, ja, als ze daar... en het lijkt erop, volgens de peilingen... dat ze weinig kans maakt om in die staten... ergens met de winst van door te gaan, ja, dan kan je wel afvragen, joh, zou je niet eens je conclusies moeten trekken? Wel interessant, we hebben het vaker gehad over die donateurs, hè, de geldschieters achter haar, die kennelijk blijven zeggen, ga maar door, want anders, ja, zonder geld kom je hier nergens. En een van de hele belangrijke geldschieters was natuurlijk de familie Koch. Die zijn inmiddels, hebben ze met een heel klein bericht aangegeven... die vinden het welletjes, die stoppen ermee. Dus dan zie je wel dat daar wat aan het veranderen is. En het zou zomaar kunnen dat na Super Tuesday... Nikki Haley de handdoek in de ring gooit. Mocht ze het niet doen, dan nog blijft het voor Trump vooral lastig... omdat hij dan geld en tijd moet blijven besteden aan die voorverkiezingen... geld wat hij anders heeft, niet zozeer voor zijn rechtszaken... maar om natuurlijk alvast campagne te voeren in die swing states... richting de presidentsverkiezingen van 5 november... waar Biden namelijk al lang mee bezig is. Ja. Hè? Die is al campagne aan het voeren en ook al flink aan het fondsen werven. En de tweede is natuurlijk dat bij Trump speelt... dat als in een van die strafzaken er wel... een veroordeling mocht komen voor 5 november... ja, dan kan in één keer dat een gamechanger zijn. En zou Nikki Haley misschien als alternatief naar voren kunnen komen. Ja. Maar nou, vooralsnog wijst het er niet op dat daar voldoende ruimte en tijd voor is. Dus ja, mensen verwachten eigenlijk toch wel dat Nikki Haley... eieren voor haar geld gaat kiezen na Super Tuesday. Maar we gaan het zien. En de tweede, minstens zo belangrijke gebeurtenis komende week... is de State of the Union. Donderdag.
Juist. Ja. En, dan...
en dat is de laatste grote speech, wordt gezegd... van president Biden richting de verkiezingen. Dus ja, daar moet hij nog veel meer dan bij Seth Meyers... wat maar een optreden van 10 minuutjes was. Daar moet hij echt zijn vacatoen geven... en laten zien dat hij echt klaar is voor 4 more years.
Ja, en bij Seth Meyers was de hele zaal... ik denk toch wel een beetje op zijn hand. En in dit geval zal de helft van de zaal absoluut niet op zijn hand zijn.
Nee, dat is altijd natuurlijk interessant om te zien wat is de reactie uit de zaal. En wanneer gaat iedereen staan en wanneer blijft de helft zitten. En in het verleden zijn er ook natuurlijk mooie voorbeelden van geweest bij een diep verdeeld congres. Dat als je iets als president dan iets roept, waar het hele land eigenlijk trots op moet zijn, dan moet de andere kant ook gaan staan. En ja. Dat is natuurlijk altijd een prachtig spel om te zien wanneer in dit geval de Republikeinen zich denken te kunnen veroorloven om te blijven zitten. En wanneer ze denken, laat ik toch maar even gaan staan.
Die moeten toch. Nou, er is weer moois om naar uit te kijken voor ons America Watchers. We gaan het allemaal volgende week vertellen in de podcast. Paul, ik bedank je voor deze week. Luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, tot volgende week.
All right, tot kijk.